pakken. Het komt vast goed. We gaan een stuk uit de Bijbel lezen, uit het Oude Testament, uit het boek van Ezra. En Anna die komt dat met ons lezen. Ezra 3, vers 1 tot 6.
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jezua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten bouwden het altaar van de God van Israël om daarop te kunnen offeren, is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op en vierden het loofhuttenfeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op nieuwe maan en de offers bij alle andere heilige hoogtijddagen van de Heer en verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze de brandoffers op aan de Heer. Ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer ook nog van de Heer nog niet gelegd.
Dankjewel. Goed gedaan, want het was geen makkelijk stukje. Nee, er zijn makkelijkere stukken in de Bijbel. Al moeilijke namen en zo, Zerubabel. Goed gedaan. Ik wil met jullie nadenken over het thema een nieuw begin. En we staan aan het begin van een nieuw seizoen. De scholen zijn van start. Misschien heb je al niet eens meer het gevoel dat het een nieuw begin is. De eerste drie weken zitten er al op en dan snel rol je misschien wel weer in het ritme. Maar we staan aan het begin van een nieuw seizoen, ook een nieuw kerkseizoen, wat weer van start gaat met alle activiteiten in de kerk en de clubs, de jongerenclubs, de tienerclubs gaan straks weer van start, categorisatie, ik weet niet eens precies wat jullie allemaal hier hebben. Alles begint weer en ik denk zeker voor jullie als gemeente is het helemaal een nieuw begin met zowel een nieuwe jongerenwerker, Henry, die van start is gegaan, als een nieuwe predikant die binnenkort bevestigd wordt. En als je nu aan het begin staat van een nieuw seizoen, nieuwe momenten, nieuwe gebeurtenissen, wil ik eigenlijk met je kijken vandaag, hoe kun je dan goed van start gaan? Hoe ga je dan goed van start, ook zo'n nieuw kerkseizoen weer in? En dan wil ik met je kijken naar het verhaal van de Israëlieten. Want volgens mij kunnen we daar veel van leren, hoe zij van start gaan. Wat wij ook vandaag de dag mee kunnen nemen als wij weer van start gaan in een nieuw seizoen. Maar voordat we daar induiken is het denk ik goed om even te snappen, waar bevinden we ons precies in de Bijbel? Ik weet niet of Ezra heel scherp op je netvlies staat. Ik dacht, het is gelijk een goed moment om eens even te testen hoe die Bijbelkennis er hiervoor staat in Maassluis. Er duiken nog geen mensen weg. Ga goed. Je hebt het volk Israël. Als je die Bijbel begint te lezen, heb je het volk Israël. En die bestaat uit een aantal stammen. Hoeveel zijn dat er, iemand? 12. Ja, het gaat nog, hè? Op een gegeven moment splitsen die stammen splitsen zich in twee rijken. Wat krijg je dan? Juda en Israël. En dat zijn, de ene zijn 10 stammen, andere 2. Welke was 10 en welke was 2? Juda was 2, Israël was 10. Ja. Dus die had je, dat was gesplitst. Wat was dan wat was de hoofdstad van Juda? Die stammen van Juda? Jeruzalem. Wat was de hoofdstad van Israël? Inderdaad, Samaria of Samaria. Heel goed. Kijk, dat gaat goed daar. Dan zie je door de Bijbel heen, als je gaat lezen, op een gegeven moment zie je die splitsing van de rijken. En die beiden krijgen allerlei verschillende koningen. En dat lees je dan door de boeken Samuel, 1 Koningen, lees je dat heen. En dan zie je steeds dat die koningen verkeerde keuzes maken. Soms zit er een goede koning tussen, die luistert naar God, die dient God. En dan komt er weer een verkeerde koning en die kiest ervoor om helemaal niet naar God te luisteren. Om het eigenlijk helemaal opzij te zetten, met hem wil ik niks te maken te hebben. En dan ga je op een gegeven moment lezen, ook door de profetenboeken heen, dat God gaat waarschuwen. Dat hij zegt, ho even, dit is niet hoe ik het heb gewild. En als jullie zo doorgaan, dan zullen jullie weggevoerd worden. En dat gebeurt ook. Welk rijk wordt er als eerste weggevoerd? Wie denkt 10-stammenrijk? Wie denkt 2-stammenrijk? Wie denkt niks? Dus inderdaad, het 10-stammenrijk wordt als eerste weggevoerd. Die worden meegenomen en pas zo'n 150, 200 jaar later wordt ook dat 2-stammenrijk, wat daar nog een hele tijd woonde, wordt ook weggevoerd. Door wie worden die meegenomen? Door welk volk? Babel. Ja, inderdaad. Die worden meegenomen door de Babyloniërs. Dan krijg je bijvoorbeeld daarna ook het verhaal van Daniël, hè, wat zich daar plaatsvindt. En dat volk is dan weggevoerd en die woont een hele tijd in ballingschap, eigenlijk in gevangenschap, is een ander woord daarvoor, in Babel. Weet iemand hoe lang? Ik hoor meer, ja, 70 jaar. Ja. Zo om en nabij 70 jaar hebben ze daar gewoond in Babel. En toen gebeurde er iets opvallends. Want er kwam namelijk een andere koning, een andere wereldmacht aan de macht. En die zei toen, dat volk van Israël, wat mij betreft mogen jullie terugkeren naar je eigen land. Je hebt hier nu 70 jaar gewoond, maar je mag terugkeren. Ze moesten dan wel natuurlijk hun schattingen blijven afdragen. Ze zouden niet helemaal vrij zijn, maar ze mochten in ieder geval terugkeren. En dat gebeurt dan ook. Alleen er keert maar een heel klein groepje Israëlieten terug. Het zijn ongeveer de eerste keer, uiteindelijk zijn er meerdere groepen teruggekeerd. Het zijn ongeveer 42.000 Israëlieten die terugkeren. Dat is echt heel weinig. Ik weet niet hoeveel mensen wonen er in Maassluis. 34.000? Meer? Ja, jullie weten het, ik heb het niet opgezocht. Hoeveel? 35.000. Nou, er zijn net iets meer mensen dan in Maassluis wonen. Keerde terug naar, in dit geval Nederland, in dat geval naar Israël. Waren er dus echt niet zoveel, want er waren veel meer Israëlieten. Waarom denk je dat dat zo was? Waarom zouden er maar zo weinig mensen terugkeren? Dan mag je terug, heb je zo lang in gevangenschap geleefd. Waarom ging er maar zo'n klein groepje terug? Inderdaad, ze waren gezetteld in Babylonië. Klopt. Wat zei je? Er was niet zoveel om daar terug te gaan. Inderdaad, 70 jaar is best een lange periode. In die tijd had dat land, er waren ondertussen andere volken gaan wonen, dus er was niet zoveel om daar terug te gaan. En mensen waren gezetteld in Babel. Ik bedoel 70, ik ben 34. Nou, stel dat ik nu meegenomen zou worden, dan zou ik waarschijnlijk al niet eens terugkeren, want dan ben ik hoogbejaard. Maar stel je bent een jaar of 20, nou dan ben je 90. Dan zit je ook al een beetje op de grens van, ga ik nog wel terugkeren? Dus heel veel mensen waren daar geboren, hadden hun hele leven daar opgebouwd, waren daar getrouwd, hadden daar kinderen gekregen, hun bedrijf gestart. En die hadden niet zoveel behoefte meer om terug te keren. Dus vandaar dat er maar een klein groepje Israëlieten terugkeert. Gelukkig keren er daarna nog meer groepen terug, want God blijft spreken en blijft roepen. Dat lees je ook bijvoorbeeld in het boek Nehemia, dat er dan opnieuw met Nehemia weer een groep terugkeert en dat uiteindelijk dat volk zich daar wel weer echt gaat vestigen. Maar waar we hier aan het lezen zijn bij Esra, is dus na zo'n eerste terugkeer van zo'n groep Israëlieten. En dan moet je je dus voorstellen dat ze terug zijn gekeerd naar zo'n land waar niks meer was. Dat lezen we ook, ze komen daar bij elkaar in Jeruzalem, ze staan daar op een stel puinhopen. Er was niks meer van het hele land over wat er ooit was geweest. Het was ooit een hele mooie stad geweest met een prachtige tempel. Dat is er niet meer. Het zijn puinhopen, er wonen nu andere volken, vijanden. Waarvan ze niet eens weten, gaan we dit wel overleven? Want we zijn met zo'n klein groepje, wat als ze denken, hé, die moeten we niet. We trekken weer ten strijde, dan zijn we zo weer weg. En daar dat stukje hebben we gelezen. De Israëlieten staan daar. We begonnen op de eerste dag van het begin van de zevende maand. Dat is voor hun het nieuwe jaar. Staan ze daar bij elkaar vergaderd in Jeruzalem. En die gevoelens zijn een beetje gemixt. Aan de ene kant zullen ze blij zijn geweest. Eindelijk staan we hier weer. Na al die jaren mogen we hier weer zijn in het land van God. Maar aan de andere kant lezen we ook vers 3 dat ze bang zijn. Bang zijn voor wat er komen gaat. Hoe ze dat land weer op moeten gaan bouwen. Bang voor de toekomst. Hoe gaat dit zijn? En als we het hebben over een nieuw seizoen, een nieuw begin, en dan vandaag de dag ook een nieuw seizoen, een nieuw begin, dan kan ik me zo voorstellen dat we er misschien hier ook wel gemixt bij zitten. Ik weet niet hoe je dit nieuwe seizoen bent gestart. Het nieuwe schoolseizoen, het nieuwe werkseizoen, het nieuwe kerkseizoen. Maar misschien dat ergens de gevoelens ook soms wel gemixt kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat je heel erg uitkijkt naar de komende maanden die voor je liggen. Misschien omdat er mooie gebeurtenissen gepland staan. Misschien ga je wel trouwen of verwacht je een kleintje. Of ben je net gestart met een nieuwe studie waar je enorm veel zin in hebt. Of ga je dit jaar je examenjaar in, denk je, ben ik eindelijk van die middelbare school af. Maar het kan ook zijn dat je hier misschien wel iets anders zit. Dat je weer moest beginnen op school en dat je dacht, oh ja, het valt me eigenlijk echt heel erg tegen. Weer iedere dag in die klas zitten, terwijl het me eigenlijk niet lukt. Ik er niet goed bijgebeend krijg. Of dat je gepest wordt en weer iedere dag ertussenin moet zitten. Of misschien omdat je na de vakantie weer op moest starten met je baan, met je werk. En dat het weer zo enorm veel tegenviel, al die stress die op je valt. En dat je denkt, oh, hoe moet ik nu heel dit seizoen tot de volgende vakantie er weer doorheen komen? En misschien heb je ook wat gevoel dat je ergens een beetje op die puinhopen staat. Puinhopen van alles wat achter je ligt. Misschien wel omdat mensen je ontvallen zijn, je dingen verloren bent, dingen zijn mislukt. Dat je ergens misschien ook wel een beetje bang wordt. Hoe zal dat dan gaan? Zal het straks veel beter gaan? Wat gaat het komende seizoen ons brengen? Bij de Israëlieten zie je ook dat de angst overheerst. En vooral die angst voor die andere volken daaromheen. En als je het door zou lezen, dan blijkt ook wel hoe dat komt. Die andere volken die hadden namelijk hun eigen offerplaatsen gemaakt in het land Israël. En ook daar op die resten van Jeruzalem. En volgens de Israëlieten die wisten, volgens de wet van God, dat het heel belangrijk was dat die offerplaatsen weg moesten. En dat ze hun eigen altaar voor God daar moesten bouwen. En ze wisten dat als ze dat zouden gaan doen, dat dat zeker heel veel boosheid op kon roepen van die volken daaromheen. En daar zie je ook gelijk wat angst heel vaak met ons kan doen. Dat angst een gevoel is wat soms je leven kan beheersen. En dat angst ook iets is wat echt niet onoverkomelijk is. Zeker als je keuzes maakt tegen de richting in die mensen niet van je gewend zijn, dan kan dat angst oproepen. En het is daarom ook niet zozeer de vraag vanochtend hoe je angst moet vermijden, maar wel hoe je daarmee om kunt gaan. Want je ziet in dit gedeelte dat de Israëlieten een hele duidelijke keus maken. Ook al overheerst de angst, de onzekerheid, staan ze op puinhopen, toch kiezen ze ervoor om als ze daar staan en een nieuw begin, een nieuw altaar op te richten. En zo maken ze eigenlijk een heel duidelijk startpunt voor dat nieuwe seizoen. En dan staat er in dat gedeelte dat we gelezen hebben, die ingewikkelde namen, dat Yeshua, die hoge priester en al die andere medepriesters beginnen met het bouwen van een altaar. En je moet je voorstellen, een altaar stond eigenlijk symbool voor de ontmoeting met God. Een altaar was in die tijd een plek waar je God kon ontmoeten. Daar ging je heen, daar kon je je dankbaarheid brengen. Daar kon je heen en dan kon je zeggen tegen God waar je mee zat, waar je tegenop zag. Je verkeerde dingen bij hem neerleggen. Een altaar, een ontmoeting met God. En dat is het startpunt van het volk. En dat is ook de vraag die ik hier neer wil leggen vanmorgen. Waar vanuit trek je een nieuw seizoen in? Waar vanuit ga je op pad? Blijf je angstig zijn? Of durf je te vertrekken vanuit die ontmoeting met God? Het eerste wat die Israëlieten doen is die ontmoeting met God opnieuw inbedden in het leven. Ze beginnen met het bouwen van het altaar, maar stellen vervolgens ook de offerdienst in elke ochtend, elke avond. Ieder moment, het eerste wat ze doen is zorgen voor die ontmoetingen met God. En hoe zit dat met jou, hoe zit dat met u? Met je ontmoetingen met God? De plek waar je God kunt ontmoeten. Want als het iets wil worden, ook met het komende nieuwe kerkseizoen wat voor ons ligt, dan gaat dat niet zonder God. Moeten we niet zonder God willen vertrekken? Nee, dan moeten we juist God betrekken, iedere dag, ieder moment in ons leven. Iedere dag een altaar bouwen om God te ontmoeten. En zo'n altaar kan heel verschillend zijn. In de tijd van Israël was het een heel fysieke plek. Maar vandaag de dag kunnen we God op heel veel plekken ontmoeten. En misschien is voor jou zo'n altaarplek, zo'n ontmoetingsplek wel hier in de kerk op zondag als je hier komt. Maar misschien is het ook wel iedere ochtend als je de Bijbeltekst van de dag op je mobiel langskomt. Of als je de podcast eerst dit aanzet. Of als je een ochtendgebed doet als je uit bed stapt. Of als je op de fiets zit, eerst een paar worshipnummers aanzet. Of als je bij het dagelijkse rondje van de hond bidt. Praat met God. Vul maar in. De momenten waarin je met God praat. Over hoe je dag was, wat goed ging. Waar je van baalt. Waar je tegenop ziet. Heb je zulke plekken? Heb je van die plekken in je leven waar je God ontmoet? En in alle eerlijkheid, misschien is het wel een van de lastigste dingen van geloven. En ik vermoed dat heel veel van jullie het daar wel mee eens zullen zijn. Iedere dag tijd vrijmaken voor God. Heel vaak raakt het soort ergens achterop je to-do-lijstje. En zeker als je leven grote veranderingen doorgaat, is het vaak weer zoeken naar een ritme om opnieuw God daarin een plek te geven. Maar toch is het heel belangrijk. Kun je eigenlijk niet zonder die momenten. Mijn man, die heet Maurice. En die is, die heeft een baan. Maar daarnaast geeft hij ook bootcamp lessen. We doen het momenteel ook in de wijk in Sjaloos. Iedere woensdagavond. Maar hiervoor woonden wij in Hardingsveld. Wij zijn vorig jaar verhuisd. En toen woonden wij in Hardingsveld. En daar gaf hij ook iedere week altijd bootcamp lessen. En toen was hij bootcamp instructeur samen met een duo. Toen deden hij het samen met iemand. En hadden ze allebei deden ze een aantal lessen gaven ze in de week, 's avonds. En dat was een periode. Ja, dat is denk ik zo nu dan zo'n twee jaar geleden, denk ik. Beetje het eind van de corona. Dat we het gewoon heel druk hadden. En dan start het hele leven weer op. En dan wordt heel je gezinsleven opgeslokt door alles en nog wat. En hij ook. En hij gaf wel zijn bootcamp lessen. Maar hij had eigenlijk geen tijd meer om zelf te sporten daarnaast. En op een avond toen zei hij tegen mij. Hij zegt, Corine, ik heb echt al zo lang zelf niet gesport. Vind je het oké als ik even een les ga volgen bij mijn duo? En dat is misschien wel goed om te weten voor het verhaal. Ik volgde altijd bootcamp lessen bij zijn duo. Vaak op maandagavond en hij gaf dan zelf op woensdagavond de les. En dan ging ik natuurlijk niet volgen, want en dan heb je oppas nodig. En ik dacht, dan krijgen we ook huwelijkscrisis als ik bij hem een bootcamp les volg. Dus hij zei, vind je het goed als ik een keer in plaats van jou op maandag een les ga volgen? Nou, dan moeten jullie weten dat ik niet zo van sporten hou. Dus ik dacht, goed idee, ga jij lekker er naartoe, best. Dus hij ging die maandagavond terug en hij kwam thuis na een uurtje. En hij was chagrijnig en boos en gefrustreerd. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, nou, zegt hij. Hij zegt, ik ging echt af als een gieter. Hij zegt, ik hield het niet bij. En mijn conditie, man, slecht. En wat moeten ze wel niet van me denken? Dan gaan ze woensdag bij mij sporten. En nu ging ik soort, af. Dat ik zelf het niet eens vol kan houden. Zo'n les. En toen zat hij s'avonds nog wat te appen met die duo. Met wie hij dat samen deed. En die duo, die appte hem terug. En die zei, en dat vond ik wel heel wijs. Die zei, Maurice, als jij een goede bootcamp instructeur wilt zijn, dan zul je zelf ook moeten blijven sporten. Dan zul je zelf ook op niveau moeten blijven om het vervolgens anderen ook weer door te kunnen geven. En dat is ook zo met geloven. Als we iets willen met God in ons leven, en zeker als we dat geloof door willen geven in onze omgeving, in ons gezin, in ons leven, dan begint dat ook zelf iedere dag bij God te beginnen, bij God te zijn. Te ontdekken wie God is. Door iedere dag zelf tijd voor God vrij te maken. En dat is ingewikkeld. Dat mislukt ook heel vaak. En dat is soms ook zoeken. En zoals ik net die vraag stelde bij de kinderen. Hoe merk je wel eens iets van God in je leven? Soms is dat heel ingewikkeld. Dan denk je, waar is God dan? Hoe zit dat dan? En dan begint dat denk ik met een heel stevig besluit, zoals de Israëlieten hier ook doen. De denk dat zij zich ook afgevraagd moeten hebben. God, waarom dan? Dan staan we hier op die puinhopen. En wat gaat het ons brengen? Maar toch maken ze een heel stevig besluit. Als het iets wil worden, beginnen wij hier met God. Als het iets wil worden, dan beginnen we met iedere dag de offerdienst. En dat is ook voor het nieuwe seizoen wat je ingaat. Als je God wil ontmoeten. Als je God wil leren kennen. Als je wil weten wat die kleur is die soms achter op die tekening zit. Dan zul je ook God mogen zoeken, iedere dag opnieuw. Eigenlijk alsof je iedere dag dat blaadje in het water neerlegt. Dat je zegt, God, ik wil u ontmoeten. Door te bidden, door te lezen in de Bijbel of op al die verschillende manieren. En soms gaat dat vanzelf, maar soms moet het ook een besluit zijn. Dit is mijn prioriteit in het leven. Ik ga afsluiten en dat gaan we doen door het zingen van een lied. Dat is het lied namelijk na de preek. En dat is het lied, ik bouw op Jezus, anders niet. En dat lied zingt, Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u Heer, hoogste Heer. En dat lied begint dan met, ik bouw op Jezus, anders niet. Daar begint het mee, die keus, dat besluit. En om dan te weten dat God je fundament is. Dus laten we dat met elkaar zingen.